vind het mooi om jullie te kijken. Dat lukt me minder met de mensen, jullie die online kijken. Want jullie zijn enigszins een bepaalde afstand van ons. Toch denk ik, als wij hier in de zaal en jullie thuis ons bewust verbinden, onze geest verbinden met de geest van God, mensen, dan zijn we heel dicht bij elkaar. Geloven jullie dat? Amen. We gaan vanmorgen iets horen en we gaan er zelf ook doordenken over ontzag voor God. Vanuit het ontzag voor God gaan we door naar met gezag bekleed worden. En van daaruit maken we een stap naar macht ontvangen over. Dat is het patroon. Oh, hier ligt hij. Psalm 22, vers 24. Jullie die de Heer vrezen, loof hem. Verheerlijk hem en heb ontzag voor hem. Gij gans geslacht van Israël. Dat is de oproep van vanmorgen. Maar die blijft ook gelden vanmiddag en morgen in alle eeuwigheid. Ontzag voor God. Ik vond ze mooi, Arjan, dat ik jou al hoorde over ontzag. Ik dacht bij mezelf, dat moeten we niet al te gewoon vinden. Ik heb mezelf eens afgevraagd van, waarom heb ik eigenlijk ontzag voor God? Ik houd ervan. Om zulke dingen niet automatisch aan te nemen, maar dat we gewoon zeggen, waarom, o God, heb ik ontzag voor u? Waarom zouden jullie ontzag hebben voor God? Noem het eens. Ik wil het horen. Schepping.
Zijn grootheid.
Zijn grootheid.
Zijn geweldige
plan. Ja. Daar ga je meer over horen. Ja.
Zijn liefde.
Zijn liefde. Ja.
Zijn trouw.
Zijn trouw.
Creativiteit.
Ja, die is echt enorm groot. Zijn creativiteit. Ja. Ja. Ja.
Zijn waarheid.
Zijn goedheid. Ik geloof dat we tot 11:30 door kunnen gaan. Dan ben ik gauw klaar. Ik vind het zo met te horen. En waar ik ook dacht, waar ik zelf van onder indruk ben. God, dat plan van u. Maar dan denk ik bij mezelf. U hebt het in het begin bedacht, voor u gezien. En wat is er daarna toch veel gebeurd wat niet klopte met uw wil. Er gebeurt nog steeds. En heb ik zo'n ontzag voor u, o God, dat u de plan vasthoudt. Dat plan verandert niet. En dat vind ik zo bijzonder, want wij kunnen wel zeggen, ik heb er schoon genoeg van. Wegwezen. Ander hoofdstuk, hè? Nee, God niet. En daarom heb ik ook onder andere daarvoor, heb ik zo'n ontzag voor onze God. En ik kwam ook inderdaad op de schepping, daar ontkom je gewoon niet aan. En toen dacht ik, ja, ik ging even naar Job 38 en ik heb een kleine selectie gemaakt uit de beschrijving van dat dialoog tussen Job en God. En ik wil er eigenlijk een klein stuk paar zinnen over zeggen. Alleen wil ik dan graag dat je probeert dat het niet tussen God en Job is. Dat eigenlijk een dialoog is tussen God en jou. Heel persoonlijk op dit moment. Alsof God tegen jou zegt, waar was jij toen ik het fundament legde op deze aarde? Waarop steunen de fundamenten en wie plaatste de hoekstenen? Terwijl de morgensterren samen zongen en alle hengelen juichten van blijdschap. Heb jij ooit een nieuwe morgen opgeroepen en de zonsondergang in het oosten laten verschijnen? Zeg me, wie heeft wijsheid gelegd in het innerlijk van de mens en aan de geest van de mens het verstand gegeven? Vertel het mij. Op mij maakt dat indruk. Daar word je stil van. De schepping. Ik wil er iets van laten zien. Dat had ik in gedachten, ik heb het gelukkig ook kunnen vinden. Je hebt heel veel plaatjes over de schepping. Maar deze sprak me aan, omdat hij in mijn gedachten kwam. Ik was een tijdje geleden aan het lopen. En ik loop langs kastanjebomen. En er was er één boom bij, die had gelukkig een laaghangende tak. Dat is voor mij wel belangrijk, want dan kon ik die kaas goed bekijken. En bij mijn idee was het gewoon zo van, je hebt wit bloeiende kastanjes en rood bloeiende, twee kleuren. En toen stond ik stil te kijken en je ziet het, er zijn zo ontzettend veel kleuren, behalve wit, het is rood, het is geel gewoon. Toen dacht ik van, Gert, ga eens meer stilstaan bij zoiets moois. En wat er dan gebeurt, dan vindt er een verbinding plaats tussen jou en het geschapene. Maar je gaat dan doordenken, het verbindt jou ook met de schepper van God. En dan kan ik op zo'n moment, merk ik gewoon van, God, hoe groot bent u? Wat mooi, om dat te kunnen maken. Dus ik raad jullie aan, als je gewoon eens in de natuur loopt, ga af en toe even stilstaan en ga eens goed kijken. En leg dan die verbinding met de schepper van al het moois. Daar word je blij van. Kwam in mijn gedachten lied 208. God, hoe groot bent u? Hoe groot uw zorg, uw liefde voor de mens. Hoe geweldig is uw trouw aan uw eigen scheppingswerk. O God, hoe groot bent u? Ik zei het, ontzag hebben voor God, dat verbindt jou met hem. Ontzag hebben, o God, voor uw scheppingskracht. Dat is voor uw kunnen. Maar bovenal voor uw liefde, wat jij zei, Bob. Voor die liefde van God. God die ons zijn zoon schenkt. Het dierbaarste wat hij heeft, dat schenkt hij ons. En waarom? Om ons te redden van de dood en ons eeuwig leven te geven. En wanneer geeft hij ons het eeuwige leven? Mensen, nu reeds. We zijn al in dat eeuwige leven. Wat een genade. Zie ik hier, uw genade is ontzagwekkend. Zo groot. En het ontzagwekkend voor u, ontzag voor u, dat wordt als vanzelfsprekend gevolgd door pure gehoorzaamheid aan u. En vanzelfsprekend heb ik even in het vet gedrukt hier staan. Want ik heb het wel heel snel gezegd, vind ik. Ik vond het te snel. Dat die gehoorzaamheid aan God vanzelfsprekend gevolgd door pure gehoorzaamheid aan ons. En toen dacht ik van, wat is nou eigenlijk de realiteit? En ik zie het gebeuren in het leven van Jezus. En wat zie ik dan? Al op jonge leeftijd leest hij de schriften. En denk ik, hoe leest hij dan? Hij leest biddend. Hij leest vragend. Hij leest onderzoekend. En dan voortdurend dat kenmerkende intieme contact met zijn hemelse vader. Zo neemt hij toe in wijsheid en in kennis. Dus vanzelfsprekend, als vanzelf, lees eens Hebreeën 5, vers 7 en 8. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. Hij werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij moeten lijden. Zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Dus zo heel vanzelfsprekend is het dus eigenlijk niet. Het gaat niet vanzelf, het kost wat. En toen dacht ik aan lied 208, het tweede couplet. U legt in mij de schatten van uw heerlijk koninkrijk. Het verlangen om te zijn als uw eerstgeboren zoon. O Heer, wat ben ik rijk. We verlangen ernaar om te zijn als Jezus. Mijn vraag is, wat mag het jou kosten? Heer Jezus, door lijden heen heeft u getriomfeerd. Zonder strijd, mensen, geen overwinning. Het vraagt van ons dus een hele duidelijke keuze. Van ontzag naar gezag. Jezus is met diep ontzag vervuld. Hij kent het ware karakter van God. Hij is in alles gehoorzaam. En dan wordt hij door zijn vader met gezag bekleed. En we lezen in de evangelie dat hij spreekt met de leer van gezag. En die toehoorders ontdekken in hem een leraar die een leer van gezag brengt. Hij is de eerste mens, Jezus is de eerste mens, die het volle evangelie laat horen en laat zien. Men hoort iets anders, iets nieuws. En de mensen vinden het mooi. Maar raakt het hen echt werkelijk? Wordt hun innerlijk aangesproken? Bij sommigen misschien wel, maar bij anderen niet. Wordt de synagoge nou gevuld met navolgers van Jezus? Helaas niet. Zij die werkelijk Jezus gaan geloven, die worden er eerder uitgeknikkerd. Dat gebeurt. Ja, maar Jezus, zo bouw je toch nooit de gemeente op? Jezus laat zich niet misleiden om zo groot mogelijk een menigte volgers te krijgen. Hij kiest voor de waarheid. We horen hem zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die waarheid is confronterend. Jezus stuurt altijd aan op de verandering van jouw hart. Denk jij dat je het allemaal wel aardig goed doet? Dan kan hij helaas weinig in jou doen. Maar zodra jij je hart voor hem openstelt, dan gaat die geest van God heerlijk in jou aan het werk. En ik zag het voor me. Al die opengestelde harten samen, die vormen nou zijn gemeente. God volgt het leven wat in Jezus is. En heeft heel veel plezier in. In Matteüs 3 vers 17, er wordt Jezus gedoopt. En dan stijgt hij op uit het water en dan opent de hemel zich voor hem. En dan klinkt er een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Ontzag voor onze God. De ontzagwekkende. Jezus verbindt zich niet met de aarde, maar met de hemel. Hij verbindt zich met het hart van God. Niet mijn wil, o God, maar uw wil geschieden. Wat kost het dit nou? Wat kost hem dit? He? Zijn leven. Wat brengt het op? Verlossing, ja. Ja, zijn gemeente. Gods gemeente, verlossing. Dat brengt het op. Een verheerlijkte gemeente heb ik hier staan met Jezus aan het hoofd. Geen koninkrijk op aarde, mensen, maar een koninkrijk in de hemel. Nu iets over macht. Tijdens het leven van Jezus groeit er een sterkere vertrouwensrelatie tussen God en zijn zoon. Jezus heeft alle vertrouwen in zijn vader. God heeft alle vertrouwen in zijn zoon. En dan lees ik in Matteüs 28 vers 18, dan zegt Jezus, mij is door de Vader gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En mij treft dan het woord, dat heb ik hier vet staan, gegeven. Mij is de macht door de Vader gegeven, alle macht in hemel en op aarde. In het Oude Testament kom je veel tegen dat de macht gegrepen wordt. Dat weten jullie wel. Het heeft altijd zijn begin in de hemel. Want al heel in het begin, daar probeert Satan de macht te grijpen. Hij probeert God voor de troon te stoten. Dat lukt hem niet, dan maar mensen ertoe aanzetten om illegaal naar de macht te grijpen. Denk eens aan Absalom, die zijn vader van de troon wil stoten. En even later gevolgd door zijn wat oudere halfbroer Adonia. Dat was toen en nu is nog steeds hetzelfde. Dictators, ze grijpen naar de macht. Jij moet denken, geloven en handelen zoals zij. Geen vrijheid. Leven als een slaaf. En je verbaast je over sommige tegenwoordige leiders. Liegen, bedriegen, corruptie, onreinheid. Een enkele vind ik soms meer weg hebben van een clown. Aan wat voor leider geef jij je stem? Nu terug naar Jezus. Hij ontvangt macht. Het wordt hem vanuit Gods hemel geschonken. En hoor je wel eens zeggen, brutale mensen hebben de helft van de wereld. Ik heb er niks mee. Jij ook niet, denk ik. Ga met me mee naar de zaligsprekingen in Matteüs 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde, de hele aarde, beërven. De zachtmoedigen. Zij die dienen. Zij die durven en kunnen, de minste durven en kunnen zijn. Die mensen, zij ontvangen de macht vanuit Gods hemel. Ik ga je nu iets vertellen, heel persoonlijk vanuit mijn leven van de laatste tijd. Een demonisch nee ervaren aan het begin van een nieuwe dag. Vermoeidheid in mijn hoofd. Een gevecht tegen verwerping. Als soms mensen luisteren en zeggen, wat is er voor verwerping? Zou je kunnen denken, afwijzing, door verduidelijking. Ik onderken hysterie. Als iets zo groot is, wordt het zo groot. Weerspannigheid kom ik tegen. En ik kom terecht in een diepe depressie. En ik zoek de Heer hierin. Tot wie zou ik anders gaan? En tijdens deze maanden gaat er heel veel door me heen. Verwerping? De Heer aanvaardt je toch? Depressief? Dat hoort toch niet bij een volle evangelie-christen? Je hebt inmiddels toch een geestelijke statuur opgebouwd, waarin je toch eigenlijk geen plaats meer zou moeten hebben? Leugen. Leugens. En als je leugens gaat geloven, wordt het leven jou ontnomen. Daar kan ik eigenlijk niks mee. Waar kan ik wel wat mee? Ik vertel het je nu. Micha 7, vers 7. Maar ik blijf uitzien naar u, mijn Heer. Ik blijf hopen op u, mijn God. U die mijn redding brengt. U zult mij horen, u mijn God. Zo'n tekst dan uit je hoofd leren. En steeds weer heel bewust herhalen. En dan vang ik op een zondagmorgen hier de woorden van de Heer. Je moet hier doorheen. Maar ik ben erbij. En dan, op een zeker moment, als het me te veel wordt, dat ik het niet meer aan kan. Heer, deze vijanden, ik breng ze onder uw gezag. En dan zegt de Heer, onder jouw gezag. Dan is het stil. Dit moet ik even verwerken. Onder mijn gezag. Vervolgens een helder moment, ik begrijp het. En tegelijkertijd wordt het aangevallen door een demon. Onder jouw gezag. En dat gebeuren heeft heel veel indruk op me gemaakt. En zette me aan tot het maken van deze preek. Van Jezus weten wij dat hij ontvangen heeft alle macht. En wat weten we over zijn leerlingen, zijn volgelingen? Ik lees het je, Lucas 9, vers 1. Dan roept Jezus de 12 bij zich en geeft u macht en gezag over alle demonen en de kracht om ziekten te genezen. Macht en gezag over alle demonen. Dat is nogal wat. Dat is geen macht op aarde, maar in de geestelijke wereld. Uit die verbondenheid altijd met Jezus. Een hoofdstuk verder, Lucas 10, vers 17 tot en met 19. Dan lees je over de uitzending van de 72 volgelingen van Jezus. Ze prediken het evangelie. En dan lezen we de 72 keren vol vreugde terug en zeggen, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hoe antwoordt Jezus erop? Jezus zegt dan, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken, zodat jullie niets kan schaden. Dus de volgelingen van Jezus ontvangen macht en gezag over alle demonen en de kracht om zieken te genezen. Toen en nu. Het geldt voor de volgelingen van Jezus. Voor mensen die een diepgaande relatie met Jezus hebben. Ik nodig je uit. Kijk eens in de spiegel. Zie je er een? Kijk maar eens in de spiegel. Zie je er een? Onderzoek jezelf. Jezus verleent jouw volmacht. Ga maar voor de spiegel staan. U verleent mijn volmacht. En blijf dan kijken. Van Dalen omschrijft volmacht als volgt. Het is een overeenkomst waarbij iemand aan een ander de bevoegdheid geeft om een zaak voor hem en in zijn naam te verrichten. Jezus machtigt jou en mij om slangen en schorpioenen te vertrappen. Zijn we ons daarvan bewust? Ik soms niet. Het lijkt nog zo ver weg om dat al in mijn vingers te krijgen. Slangen en schorpioenen. Slangen. Die gespleten tong. Gifspuiten. Verlammen. Doden en schorpioenen, nog veel erger. Ik lees over giftklieren en dat soort dingen. Ik vind het narigheid. Het zijn ook nachtdieren, verbaas ik me niks over. Nee, dat is de natuurlijke wereld, mensen. Maar nu naar de geestelijke wereld. De wereld waarin wij ons bevinden. Slangen. Beeld van demonen. Voor het eerst wordt in de Bijbel over slang gesproken in het paradijs. De Hof van Eden. Listig. Verleidend leugenachtig van aard. Hypnotiserend. Je richt je op het zichtbare. Dat houdt je bezig en houdt je altijd laag bij de grond. Dan schorpioenen. Hardnekkige demonen. Het zijn boze geesten die in het eerder stadium zijn verwezen naar het dodenrijk. En daar zijn ze op non-actief gezet. En door mensen zijn ze op occulte wijze opgeroepen uit het dodenrijk. En weet je, deze occulte geesten hebben een heel goed geheugen. Ze willen nooit meer terug naar de situatie dat zij hun lusten niet meer kunnen botvieren op mensen. Want hun passie is mensen injecteren met hun dodelijke gif. We hebben hier allemaal mee te maken, bewust of onbewust. Hoe gaan we hier nou mee om? En dan denk ik, wat een genade, wat een zegen als je ogen opengaan voor deze realiteit in de geestelijke wereld. Dat je erin onderwezen wordt. En hoe sterker onze verbinding met de geest van God, hoe meer krijgen we hier oog voor. Kennis en inzicht verwerven. Boze geesten, demonen, beestenboel. Maar onze God is verbonden met de geest van God. Zijn geest, onze bron van kracht, onze bron van inzicht. Breng dank aan de eeuwige die ons vervult met zijn geest. Hij zegt, vriend, vriendin, klim hoger op. Kom op mijn hoogte staan en zie van daaruit neer op je vijanden. Hoe groot zijn die vijanden eigenlijk? Ik ga jullie vragen van, hoe groot was Goliath in de ogen van het volk Israël? Hoe groot was die? We hebben het gehad over, er is dan geen plafond. Hè? Nou, die plafond zou nog te laag zijn. Hij is in de ogen van het volk Israël zo ontzettend groot. Ja? Hoe groot is hij nou in de ogen van David? Kalle wijze zwan. Ja, zo mogen wij naar ze kijken. Laat je niet intimideren door de vijand. Maar weet en geloof. Ik belde iemand en toen vertelde ik dat waar ik in zat. Die zei, Gerrit, laat je niet intimideren of bedreigen. Weet gewoon dat jij een bedreiging bent voor de duivel. Dat moeten we weten. Wij die leven naar de wil van God en Jezus volgen, wij zijn een bedreiging voor hem. En dan die stem. Ik heb jou, jullie macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. Deze stem dan horen en laten volgen met jou en mijn daadkracht. Jezus Christus verleent jouw volmacht om macht uit te oefenen over je vijanden. Er is een voorwaarde aan verbonden, dat je dus wel een levendige, dus heel actieve vertrouwensrelatie met Jezus hebt. Intieme omgang met hem, zoals Jezus met zijn vader. Want anders is jouw macht krachteloos. Elke inspanning is dan te vergeefs. Weer een voorbeeld. Gaan we mee, dan gaan we naar Handelingen 19. Dat gaat over de zeven zonen van de hoge priester Kefas. Ze worden beschreven als rondtrekkende Joodse geestenbezweerders. En ze proberen geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. En wat zeggen ze? Ik bezweer je bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. En dan met deze woorden op hun lippen proberen zij een man te bevrijden van een kwade geest. En wat zegt deze geest? Jezus ken ik. En Paulus ook. Wie zijn jullie? Het doet me denken, mensen, aan Matthäus 15, vers 8. Matthäus 15, vers 8. Ze eren mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Deze mensen grijpen naar de macht om die macht uit te oefenen over de demonen, maar vanuit een vroom religieus gebeuren. Ze zijn namelijk uit op eigen aanzien. Wij zijn in staat om, en ze verheffen zich. Ze zijn uit op eigen eer. En die demonen, ze lachen hen uit. Zo dus niet. Maar hoe dan wel? Zachtmoedig zijn en nederig van hart. Zo'n hart ontvangt macht en gezag over onze geestelijke vijanden. Hoe belangrijk is het nou om macht uit te oefenen over deze machten van de duisternis? Het is goed erover na te denken. Waarom is dat zo belangrijk? Hebreeën 10, vers 11 en 12. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten. Steeds opnieuw dragen zij dezelfde offers op. offers die de zonde nooit kunnen wegnemen. Terwijl Jezus, na zijn eenmalig offer voor de zonde, voorgoed zijn plaats aan de rechterhand van God heeft ingenomen, en daar, en kijk er goed, daar wacht hij tot van zijn vijanden een bank voor zijn voet is gemaakt. Daar wacht hij tot van zijn vijanden een bank voor zijn voet is gemaakt. Hé, Jezus wacht. Daarop wacht hij. Maar mijn vraag is, maar wie gaat dat dan doen? Vertel bij wie zeg jij, wij. Wij gaan dat doen. Ik heb het nooit in de gaten gewacht. Hij wacht op dat ik... Waar wacht u dan op? Wij gaan dat doen. Het is de taak van ons, van individueel en van de gemeente. De vijanden tegemoet treden, zoals David Goliath. Ze vertreden onder onze voeten en ze brengen onder de heerschappij van Jezus. Daar zullen ze dienen als voetbank onder zijn voeten. Is het een moeilijke taak? Ontdek het zelf maar. Wees je bewust van de taak die de Heer jou en mij geeft. De taak die de Heer ons als gemeente geeft. En in 2 Korinthe lees ik dat Paulus zegt, het gezag dat de Heer mij gegeven heeft, is bedoeld om op te bouwen en niet om af te breken. Het gezag is niet bedoeld om je te verheffen, wat die zonen van Skefas deden, om op te bouwen, om de gemeente op te bouwen. We ontvangen dus dat gezag om te bouwen aan Gods gemeente en deze te voltooien. Wel verbreken wij de macht van hen die dit mooie bouwwerk waar we mee bezig zijn tegenwerken en ongedaan willen maken. Nou komt er nog een vraag. Ik neem eerst even een slokje. Een vraag aan jullie, waar we het over hebben, die machten, die gaan overheersen, ze brengen onder de voeten van Jezus. Is dat nu het belangrijkste in ons leven? Ik geloof het niet. Er gaat iets bovenuit. We gaan naar Lucas 10, vers 20, dat Jezus zegt, verheug je echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Dat. Je niet verheugen dat de geesten zich aan jou onderwerpen, het lijkt me echt machtig. Ik kan me zo goed voorstellen dat de discipelen laaiend enthousiast waren. Ja? Toch gaat het in ons leven niet echt hierom. Het is niet het doel van ons leven, maar wel noodzakelijk om dat doel te bereiken. Want ons doel is het realiseren van het plan van God. Die eenheid van mensen onder leiding van Jezus Christus. Samen meewerken aan het herstel van de hele schepping. Samen ons verheugen in onze God, die alles in alles zal zijn. Wat een wondermooie toekomst. Jezus zegt, je naam is opgetekend in de hemel. Verheug je daarover. Dat optekenen duurt dus niet zelf. Het is pure genade dat jouw naam opgetekend wordt in de hemel. Verheug je erover. Door jouw geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, ontvang je eeuwig leven. Jouw naam staat niet geschreven in het zand. Want je weet dat je naam geschreven staat in het zand en de vloed komt, wordt weggewist. Nee, jouw naam is geschreven, opgetekend in het boek van het leven. Jouw naam, opgetekend in de hemel, houdt zoveel zekerheid en belofte in. Je zonden zijn vergeven. Je wordt gezegend met zicht in die geestelijke wereld. Jij, hemelburger, je mag wonen en werken in het nieuwe hemelse Jeruzalem. Ik heb tenslotte nog twee bemoedigende teksten voor jullie en ook voor mezelf. Openbaringen 3, vers 21. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. En Openbaring 20, vers 6. Zalig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. Zij zullen, dat gaat dus over ons ook, hè? We mogen erbij horen. Zij, dus jullie zullen priesters van God en van Christus zijn. En jullie zullen met hem als koningen heersen. Verheug je. Nog eens verheug je. Verblijd je over de toekomst die voor je ligt. Glorie in onze grote God. Glorie in onze Heer Jezus Christus. Laten we voor hen onze knieën buigen. Hen aanbidden met diep ontzag. Jullie die de Heer vrezen, loof hem. Heb diep ontzag voor hem en verheerlijk zijn grote naam. Amen.